Wij gaan terug naar 2 Koningen 6 eventjes, want daar is het leger van de Syriërs, althans een deel ervan, terechtgekomen in Dothan. En Elisa die bidt dan tot de Heer, slaat toch dit volk met verblindingen, dat is in vers 18, verblindheden. En dat is precies wat er gebeurde. Die verblindheden komen we nog maar enkele andere keer in de Bijbel tegen. De eerste keer is namelijk, bij Sodom, juist. In de geschiedenis van Lot. Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal overigens, maar wel een hele mooie, moet ik zeggen. Dat is in Genesis 19... Genesis 19, waar Lot bezoek krijgt van twee engelen zonder naam. Ja. Dat verhaal kent u? De Heer verscheen aan Abraham en toen waren er drie man. Hetgeen men traditioneel beschouwt als een uitbeelding van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar ik heb hem maar het liefst dat u dat vergeet. Want het heeft er hoegenaamd niets mee van doen. Het punt is dat de Heer daar inderdaad verschijnt. En inderdaad verschijnen daar drie man. Ze worden trouwens ook als engelen aangeduid, maar ook gewoon als mannen, lichamelijke gedaante. Later zegt de Heer dat hij dat geweest is. De Heer Jezus zei dat. Ja, dat is nu helemaal zo. En Abraham heeft mijn dag gezien en is verblijd geworden. En jullie niet. Maar ja, degene tegen wie hij dat zei, ja, die waren ook in Dothan, hè? Dus die zagen daar niet zoveel. Toch? Nou goed. Maar waar het om gaat is in de geschiedenis van Lot. Lot, dat is een heel aardige naam. Zijn naam betekent namelijk een sluier. En dus een bedekking van het gelaat. Zodat we nou meteen weten wat Lot voorstelt. Er waren Abraham en Lot. En Lot was weer de ouder uit de familie overigens. Maar Lot staat voor het volk onder de wet. Nee, ja, het gelovig overblijfsel, hoor. Onder de wet, in de dagen van de wet. En Abraham staat voor, uiteraard waar hij altijd voor staat, de beloften. Aan Abraham zijn de beloften gedaan. Ja, Lot was wel familie, ging mee met Abraham, maar Lot was de sluier. Lot staat dus voor het volk onder de wet, waarvan hij verlost moet worden. Lot staat dus voor de gelovigen in de dagen van het oude verbond. En hij raakte dan ook langzamerhand, langzaam maar zeker, helemaal in Sodom terecht. In ieder geval een beeld van de wereld, maar in het bijzonder de wereld, inderdaad onder de wet. Want daar gaat het om, Lot zelf zat namelijk in de poort van Sodom, hetgeen betekent dat hij zelfs in de gemeenteraad zat, om het zo te zeggen. Bij de raad van oudsten van de stad hoorde en dus deel uitmaakte van het bestuur van de stad. Maar goed, hij staat in ieder geval voor het oude verbond in het algemeen, laat ik het maar zo zeggen. En de Heer verschijnt aan Abraham en die een van de drie blijft ook bij Abraham en spreekt met Abraham over de aanstaande val van Sodom. Dus de Heer blijft bij Abraham, maar twee mannen die bij de Heer horen, die eigenlijk ook de Heer zijn op een of andere manier, met twee mannen gaan weg en begeven zich naar Lot in Sodom om hem aan te zeggen dat hij uit Sodom moet verdwijnen. Want Sodom zal verwoest worden. De verwoesting van Sodom is gewoon een beeld van het einde van het oude verbond. Een oordeel. De verwoesting van Sodom is een uitbeelding van het oordeel in het algemeen. Het oordeel wat over Israël zal komen, staat letterlijk in de Bijbel. Het oordeel wat over de hele wereld zal komen, staat ook letterlijk in de Bijbel. Het is ook een uitbeelding van het oordeel wat over Babel zal komen, staat ook letterlijk in de Bijbel. Kortom, het is een beeld van Gods oordeel in het algemeen. En Gods oordeel in het algemeen vindt zijn hoogtepunt niet in de verre toekomst, want dat is niet zo. Het hoogtepunt van het oordeel Gods over de zondige mens vinden wij op Golgotha, de kruisiging. Want daardoor kwam er een eind aan de bedeling van de wet, natuurlijk. Maar daarmee officieel zelfs een eind aan het bestaan van de hele oude schepping, inclusief het oude natuurlijke Israël. dat dus door God niet meer gerekend wordt. En eventuele oordelen in de toekomst nog over Israël, de volkeren en zelfs de hele schepping vloeien gewoon voort uit het oordeel wat de Heer Jezus droeg op Golgotha. Ze zijn daar de noodzakelijke, logische consequentie van. Als door de dood van de Heer Jezus de hele wereld gestorven is, en dat staat er, dan houdt het automatisch in dat dus die hele wereld nog moet verdwijnen. En daar gaat het om. Maar goed, voordat het oordeel komt over Sodom, zou Lot moeten, de gesluierde dus, zou moeten verdwijnen uit Sodom. Dat wil hij echter niet, hij blijft in huis en hij wordt van buitenaf belaagd door de vijanden. Maar wat er dan gebeurt, is dat de mensen die Lot zoeken, en ik ga maar niet dieper op de details in, want dat heeft met ons verhaal niet zoveel te maken. Maar de mensen die Lot bedreigen, en die dus die twee mannen willen hebben die daar bij Lot in huis zijn, want dat vonden ze wel aardige mannen, laat ik het dan maar zo zeggen. Ja, sommigen houden daarvan. Goed. Ja, mijn zus ook. Ja, die heeft ook liever mannen. Maar goed, vooruit. Laten we het daar niet over hebben. Maar ze wilden, heb ik toch duidelijk genoeg geweest, dacht ik, hè? Ze wilden die twee mannen hebben, maar dat gebeurt niet. En wat er dan, wat er wel gebeurt, is dat die twee mannen, die dus eigenlijk de Heer zijn, maar dan in tweeën, en die dus staan voor, nou, de ene heet Ploni en de andere heet Almoni. Nee, dat staat er niet bij, hoor. Maar bijvoorbeeld, hè, zij drukken namelijk uit het eerstgeboorterecht, het dubbele deel, het eerstgeboorterecht van Christus, daar komt het op neer. En Lot, die bevrijd moet worden uit Sodom, wordt dan vervolgens een type van de gemeente. Heb u dat? Lot moet naar de bergen, moet naar een hoge plaats. Dus degenen die onder de wet zijn, moeten daarvan verlost worden. Want er komt een oordeel over en door, maar ook over de wet. En Lot zal daaruit bevrijd moeten worden en moet naar de hoge plaats, naar de bergen. Dat gaat dan over inderdaad de roeping van de gemeente, in de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Vandaar dat hier twee mannen bezocht wordt, die immers de aanduiding zijn van het dubbele deel. Twee mannen die verder niet apart bij name genoemd worden, maar dat komt omdat zij ook de verborgen Christus feitelijk voorstellen. En het eerstgeboorterecht dus. Maar er staat er, in vers 10, doch die twee, die mannen, die staken hun hand uit en deden Lot tot zich inkomen in het huis en sloten de deur toe. En zij sloegen de mannen die aan de deur van het huis waren met verblindheden. Van de kleinste tot aan de grootste, zodat ze moede werden om de deur te vinden. Maar de gedachte is niet dat hun ogen gesloten werden, dat ze niks meer zagen. De gedachte is dat er zoveel licht was, dat ze daardoor verblind werden. En daardoor vervolgens ook niks meer zagen, althans voor een tijd. Maar het gaat niet om dat er duisternis kwam, het gaat erom dat er zoveel licht kwam. En dat vele licht waardoor zij verblind werden, was uiteraard hetzelfde licht als waardoor Israël verblind werd toen de Heer aan Israël verscheen. Of het was hetzelfde licht dat van God afstraalde op via Mozes. Want Mozes weerspiegelde de heerlijkheid des Heren. Jawel, ik citeer uit 2 Korinthe 3. Maar Mozes weerspiegelde de heerlijkheid des Heren zodanig dat het volk zei, leg toch een bedekking, sluier, leg toch een bedekking over uw aangezicht. Het punt is dat dat vele licht een beeld is van de heerlijkheid van het nieuwe verbond, waarin zoveel openbaar gemaakt wordt en waar dus zoveel licht is. He? Zodat degenen die gewend waren in de betrekkelijke duisternis of in het betrekkelijke licht te leven van het oude verbond, wel, die werden daardoor verblind. En dat is op wat vele plaatsen natuurlijk in de Bijbel ook wordt aangehaald, met name dan hoofdzakelijk in 2 Korinthe 3. Degenen die in de duisternis, in de schaduw van de wet leven, die zien ineens niks meer als het volle licht opgaat. Zij worden daardoor verblind. Dan is er wel licht, zelfs erg veel licht, maar ze zien dan nog niks. Het enige wat eraan te doen is dat de ogen eraan moeten wennen. Die stellen zich er wel op in. En daarna wil men niks anders meer. Want dat is eigenlijk de gedachte. Maar er moet wel de sluier weggenomen worden. Nou, dat is waar het hier ook om gaat. Hè. Deze mensen worden verblind. Dat wil zeggen, het zijn inwoners van Sodom, zal ik dan maar zeggen. En die verdroegen de heerlijkheid van het nieuwe verbond niet, en dus werden ze erdoor verblind en kwamen met Sodom vervolgens om. En dat is een beeld van het Israël, het Joodse volk in ieder geval in de dagen van de Heer Jezus en het aanbreken van het nieuwe verbond, ook in de dagen van Handelingen. Men werd erdoor verblind en men moest het dus niet, men zag daardoor zelfs helemaal niks meer en men ging ten onder met de val van Jeruzalem. Want Jeruzalem wordt geestelijk genaamd, Romeinen 11, of Openbaring 11, Jeruzalem wordt geestelijk genaamd Sodom en ook Egypte. En Egypte werd geoordeeld, ooit, en Sodom uiteraard ook. En de val van Sodom is een beeld van de val van Jeruzalem. Aan het eind van de bedeling der wet, dus in het begin van onze jaartelling, daar komt het op neer. Maar Lot wordt daaruit gered. Ja, er blijft nog wat achter, zijn vrouw blijft achter. Dat wil zeggen, de gelovigen werden gered en wat er achterbleef, de vrouw, is immers gewoon het Joodse volk, wat geworden is tot een zoutpilaar en die staat er vandaag nog. Staat erbij. En die staat er nu ook nog, want het Joodse volk, het judaïsme, de Joodse religie is zo'n zoutpilaar. Waarbij zout een beeld is van het woord van God. Het is een pilaar, daar kun je nog wat op bouwen ook, enzovoorts. Maar het volk als zodanig is inderdaad dood. Het zijn dode riten die geen enkele betekenis meer hebben. Zij herinneren ons aan het oordeel wat in het verleden over Israël, over het Joodse volk en over het judaïsme dus gekomen is. De vrouw van Lot is dus een beeld van Israël in onze dagen. Het keek achterom. Het had liever in Sodom gebleven, het had liever onder de wet gebleven en is nu versteend als het ware. Maar het is nog steeds een monument, een herinnering aan dat God gesproken heeft. Het zout, want daar is het een beeld van het woord van God namelijk. Maar aan de andere kant bewegingloos en dus toch dood. Is dat duidelijk? Maar Lot is dus een beeld van de gelovigen die uit Juda gered zijn. Maar het leuke is dat het verhaal verder gaat dan vervolgens met dat uit Lot, op een merkwaardige wijze die we aan tafel ook nooit vertellen, maar dat aan uit Lot geboren worden twee zonen, dan wel twee kleinzonen, want het bleek in de praktijk geen verschil te maken. Maar er worden twee zonen geboren. Twee. En dat is de gemeente. Ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. Ja. En de een heet Moab en de andere heet Ammon. En een klein beetje vrij vertaald. Moab betekent zo'n beetje van dezelfde vader. En Ammon betekent van hetzelfde volk. En ze zijn een uitbeelding van de gemeente, die toch is van dezelfde vader en van hetzelfde volk. Kortom, de gemeente met zijn dubbele deel, die toch afkomstig is uit Israël. Ja, dat is de gedachte dan. Dan vertel ik het wat kort natuurlijk, maar zo ongeveer zit dat, ja. En ze woonden in een spelonk. Of dat die van Adullam was, weet ik niet, maar zoiets dus, hè. Ja, allemaal dezelfde typologie. Verblindheden dus bij de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Daar gaat het om. Op het moment dat de verlossing tot stand komt via de dood en opstanding van Christus. Nou, en als we dan dus in 2 Koningen 6 verblindheden hebben, gaat het over precies hetzelfde. De overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Maar verblindheden komen we daarna nog een keer tegen in de Bijbel. Namelijk, in Handelingen 9, waar Paulus onderweg is naar Damascus. En dan komt er een licht aan de hemel. Want de heerlijkheid des Heren omstraalde hem. Ik loop tegen kerstfeest, dus dat kan ik nou weer zeggen. Er was een niet onbelangrijke herder die trouw de wacht hield over de kudde, overigens. Paulus, of niet? Was hij dat niet? Nou, in ieder geval, de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, enzovoorts. Maar goed, en hij vreesde ook trouwens bij die gelegenheid, de apostel Paulus. Maar hij zag dat licht, viel ter aarde en toen hij later opstond nadat hij met de Heer gesproken had, gevallen en liggend en wel, in dezelfde positie ongeveer als toen Judas gevallen was. Maar goed, Paulus stond daaruit op en toen hij zijn ogen opendeed, want dat staat er zo, zag hij niets. Was hij blind? Maar later verklaart hij, ik meen dat het in hoofdstuk 26 pas is van Handelingen. Kortom, in de dagen dat Paulus al een gevangene was en onderweg was feitelijk naar Rome, uit Jeruzalem naar Rome, van de Joden naar de heidenen, verklaart hij hoe hij op de weg naar Damascus de Heer ontmoette. En hij zegt dan in vers 15, ik zeide, wie zijt gij, Heere? En hij zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Want de Heer zou nog een keer aan Paulus verschijnen, maar dan op dezelfde plaats waar hij ook verschenen was aan Mozes en aan Elia. Op Horeb namelijk, de berg in Arabië, Sinaï. Vers 17, verlossende u van dit volk en van de heidenen tot de welke ik u nu zende, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonde ontvangen en erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. En dan spreekt hij dus over zijn eigen gebeurtenissen op de weg naar Damascus. En hij doet dat ook in hoofdstuk 22, eerder al dus, toen hij ook al een gevangene was. Waar hij tot de Heer zei, Heere, wat zal ik doen? In vers 10 van Handelingen 22. En de Heer zei tot mij, sta op en ga heen naar Damascus. Kijk of Eliezer er nog is. Of de Syriërs. Of de Amon. Allemaal Damascus. Sta op en ga heen naar Damascus en aldaar zal met u gesproken worden van al hetgeen u geordineerd is te doen. En Paulus zegt dan, en als ik vanwege de heerlijkheid deszelfen lichts niet zag, zo werd ik bij de hand geleid van degenen die met mij waren en zo kwam ik te Damascus. En daar gaat het om, hij werd niet blind, hij werd verblind. Er was niet te weinig licht, er was te veel licht. En dat is precies wat hij heeft moeten leren, de licht, de heerlijkheid van het nieuwe verbond. En de prediking die hem later is toevertrouwd, noemt hij ook het evangelie der heerlijkheid van Christus licht dus, die het beeld Gods is. Er staat nog veel meer, maar lees het maar eens na in 2 Korinthe 4. Ja, 2 Korinthe 3 vooruit, 2 Korinthe 3 en 2 Korinthe 4 eigenlijk. Want dan gaat het over de heerlijkheid, de overmaat van licht onder het nieuwe verbond. Nou, het is die verblindheid die hier in 2 Koningen 6 deze Syriërs treft. Zij komen in dood dan, maar worden daar verblind. Maar het is dezelfde positie als Paulus. En uiteindelijk komen deze Syriërs toch via Samaria weer mooi terug thuis in Damascus. Leuk hè, we hebben dezelfde plek. En daar gaat het maar om. Maar ik moet nog wat zeggen. Het aardige is ook dat het woord voor verblinding in het Hebreeuws rechtstreeks samenhangt met het woord voor de doornbos. En dus met de naam Sinaï. Want Sinaï betekent eigenlijk mijn doornbos. Vandaar dat het niet zo gek is dat Mozes geroepen werd bij een doornbos. Bij Sinaï. Twee keer hetzelfde. En die verspreidde nog licht ook. Nou ja, hij stond in brand. Maar dat gaat erom dat daar inderdaad de geest werkte. Dat is een uitbeelding van de heerlijkheid zoals die later onder het nieuwe verbond tot stand zou komen. Zodat u maar weer ziet dat die verblinding rechtstreeks samenhangt met Sinaï en dus met een doornbos en daarmee met de wet. En aan een Nederlander hoef je niet uit te leggen dat doornbos samenhangt met de wet. Maar die knippen we er weer uit natuurlijk. Dat is een project wat beter niet verder ontwikkeld kan worden, denk ik altijd. Maar vooruit. Hè? Dat is een project wat afgebroken zou worden. Maar dat even terzijde. 2 Koningen 6. Dus de Heer sloeg hen dus inderdaad met blindheden. En dan staat er dat Elia wat tot hem zegt. Tot hen zegt, ze zijn namelijk blind, dus ze zien nou toch niks. Ze kennen de heerlijkheid niet. Maar Elisa heeft verstand van die heerlijkheid. En let erop dat die heerlijkheid en dat vele licht een beeld is van het nieuwe verbond zoals we dat kennen nu in onze dagen. En dan staat er dat Elisa tot hen zegt, dit is de weg niet, wat is de weg dan wel? Dat hebben wij eens nagelezen in Handelingen en er zijn twee wegen in Handelingen, maar ze zijn eigenlijk gelijk. De weg in Handelingen is eigenlijk de aanduiding van het geloof in de Heer Jezus, namelijk dat men door geloof in Jezus Christus, buiten de werken der wet om, door genade gerechtvaardigd wordt. Dat heet de weg, zoek het maar op. De weg. Paulus en allen die van die weg waren, enzovoort. Dat is de weg. En dat is erg overdrachtelijk. De weg Gods, de raad Gods, de weg die God gaat met de mens. Namelijk dat hij door geloof in Christus gerechtvaardigd wordt. Of anders, het is de weg door dood heen naar opstanding. Door de duisternis tot het wonderbaar licht, of hoe het allemaal maar heet mag. Dat is de weg. En de andere weg, de letterlijke weg die in Handelingen 1 al genoemd wordt, is de weg van Judea, dus Jeruzalem en Judea, via Samaria naar Damascus. Naar de einde der aarde vooruit. Maar in ieder geval Damascus, daar komt het op neer. En die beide dingen hangen samen, want dat is de route die de boodschap inderdaad zou gaan. Zowel letterlijk als overdrachtelijk. En het laatste is natuurlijk het belangrijkste. Nou goed, Elisa zegt dit is de weg niet. En hij zegt ook dit is de stad niet. Nee, Dothan was het niet, natuurlijk niet. Nou, stel je voor Genesis, hè? Wat was het? Genesis 37 of zo. Hè? En dan komt Jozef bij zijn broeders in Dothan. En wat zegt hij dan tegen hen? Dit is de stad niet. Want welke stad had het moeten zijn? Sichem. Samaria dus. Sichem in Samaria. En hier is Elisa in Dothan. En hij zegt tot deze Syriërs: dit is de stad niet. Waar moeten zij dan zijn? En dat wordt nooit expliciet gezegd. Er wordt altijd gezegd, kom maar mee. Weet u nog, die twee discipelen die van Johannes de Dover overschakelden op de Heer Jezus. Die vroegen, meester, waar woont gij? En toen zei de Heer, kom en zie. En dan staat er, en zij kwamen en zagen. Ga maar mee. Volg de Heer maar en je komt vanzelf in de plaats waar je wezen moet. Dat is uiteindelijk de hemel zelf, natuurlijk, ja. Nou goed, dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij na, word mijn discipelen, zegt hij dus eigenlijk. Volg mij na. En ik zal u leiden tot de man die gij zoekt. Die ook niet met name genoemd wordt. En hij leidde hen, staat er laconiek, hij leidde hen door, naar Samaria. Soms denk ik, en hij moest door Samaria gaan, maar vooruit, hè. Uit Johannes 4, maar het is hetzelfde natuurlijk. Hij leidde hen naar Samaria. Dat klopt precies, niet in Dothan, maar in Sichem. Ofwel, niet in Dothan, maar Samaria. Maar dat is hetzelfde in de praktijk. Dus niet bij een versteend jodendom, een dood jodendom onder de wet, want dat is Dothan, kun je makkelijk onthouden. Ik heb vroeger altijd gedacht dat Dothan iets met de dood te maken had. Dat bleek later niet zo te zijn en nog later bleek dat het toch wel zo was. Dood dan. Ik denk altijd dood aan de leden die op de aarde zijn, maar vooruit, hè. Dood dan, onthoud dat maar. Dood onder de wet, de bediening des doods. Dit heet een ezelsbrug. En dat lijkt me zeer toepasselijk. Hè? Nou goed. Hij leidde hen dus naar Samaria, maar de weg van dood naar Samaria is eigenlijk dezelfde als van Jeruzalem naar Samaria. Dat begrijpt u toch, hè? Van het Jeruzalem dat nu is, het Jeruzalem dat beneden is uit Galaten 4. Dat komt overeen met Dothan, hè? Jeruzalem onder de wet. Van het natuurlijke volk. Maar hij leidde hen naar Samaria. En het geschiedde als zij te Samaria gekomen waren, dat Elisa zeide: Heere, open de ogen van deze dat zij zien. En de Heere opende hun ogen dat zij zagen. En toen Paulus' ogen opengingen, was hij in Damascus. En dit zijn Damascenes en zij openden hun ogen en ze waren in Samaria. Maar het een is de hoofdstad van Syrië, het andere is de hoofdstad van de tienstammenrijk. Maar in de praktijk worden ze beide geregeerd door David. En worden de koningen daarin aangesteld en allebei door Elisa. Of door Elia, moet ik eigenlijk zeggen. Kortom, in de praktijk is het verschil niet zo groot, want beide plaatsen spreken over de gemeente. En bovendien, deze lui hier in Samaria verdwijnen uiteraard uiteindelijk toch gewoon naar Damascus, zoals ze toch terechtkomen waar ze eigenlijk thuis horen. Maar via Samaria. En hier staat, ziet, zij waren in het midden van Samaria. Ik vind dat zo leuk hoe het er staat. Ziet, ze konden niet zien, maar toen ze de ogen opendeden, ziet, zij waren in Samaria. Ook een alliteratie, denk ik wel eens. Maar goed. De koning van Israël zeide tot Elisa, als hij hen zag, zal ik hen slaan, zal ik ze nou maar doden? Want eigenlijk moet men sterven, dat is in Sichem ook zo. Dan moet men eigenlijk sterven. Als mijn familie wil worden van Israël, deel wil krijgen aan de zegeningen Abraham, Isaac, Jacob en Dina, dan moet men feitelijk sterven. En het gebeurt ook eigenlijk min of meer. Nou, bij de Sichemieten wel, bij deze lui niet. Ze waren ten dode opgeschreven, ze waren complete gevangenen geworden. Maar de koning zegt, zal ik hen doden? Doch hij zeide, u ziet, de koning zegt tot de man Gods, mijn vader. Zodat je maar beziet dat de man Gods, de profeet, inderdaad hoger is dan de koning. Hè? Dat zei ik al. Hè? Maar hij zeide, gij zult hem niet slaan. Want, zegt hij, zou gij ook slaan die gij met uw zwaard en met uw boog gevangen had? Als het gewone krijgsgevangenen waren, dan zou je ze daarna niet doodslaan uiteraard. Hè? Want dan vang je ze niet eerst. Als ze gevangenen zijn, dan dood je ze niet. Dus, zegt hij, ze worden niet gedood, maar ze krijgen wel brood en water. Dat heb ik eens nagekeken, maar dat staat allemaal dus inderdaad in het Johannes-evangelie. Hetzelfde Johannes-evangelie met die Samaritaanse vrouw, jawel. Daar krijgen ze brood bij de wonderbare spijziging, Johannes 6. En water speelt een rol, de hele Johannes-evangelie door te beginnen bij hoofdstuk 1 en zo verder. Brood en water. Beide wordt van beide gezegd dat het een beeld is van het woord Gods. In elk geval. Vervolgens het leven Gods, maar dat is synoniem, maar daar hebben we de vorige keer over gesproken op deze plaats. Het woord Gods is immers het leven Gods. En vervolgens wordt van het brood nog gezegd dat het niet alleen in beeld is van het woord Gods, maar ook van de gemeente in zijn geheel. Want dat kan ook nog. Eén brood, weet u wel. En zo zijn we allen eens brooddeelachtig. Ja. Het leven, het lichaam van Christus. Dus zet in brood en water voor. Er staat er natuurlijk niet, maar het komt aardig overeen met brood en wijn. Dat maakt trouwens weinig uit, want water heeft een eigenaardige gewoonte in wijn te veranderen. Ja, zeker wel. Water is het woord van God. En eventueel leven, maar heel bijzonder wordt het uitgebeeld doordat water verandert in wijn. Dat betekent dat het woord van God verandert in het leven Gods. Dat betekent dat als onze vaten, wij die vaten zijn dus, eveneens 2 Korinthe 4, gevuld worden met het woord Gods, dan verandert dat woord in ons in wijn. Dan blijkt het ineens wijn te zijn. Leven, het leven namelijk van het nieuwe verbond. Die gedachte is dat. Maar als ik praat over water en wijn, hebben we het weer over Plonie Almoni, namelijk over Melchizedek. De hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is degene die brood en wijn voortbracht. En u weet waar brood en wijn gegeten en gedronken werd. Op de plaats van Plonie Almoni in de opperzaal. De plaats van Melchizedek dus. Heel eenvoudig allemaal. Hoe je dat ook draait, het past altijd, hè? Ja. Dus hij bereidde hun een grote maaltijd. Vers 23. En de grote maaltijd is de hele Bijbel door een uitbeelding van het nieuwe verbond en dus van het koninkrijk. En het is bovendien synoniem met de bruiloft. Dat is een verhaal apart, maar in het Grieks en in het Hebreeuws geloof ik ook trouwens, is er geen verschillend woord. Is het één woord ter aanleiding van de maaltijd, dan wel bruiloft, en men lost dat soms op door het te vertalen met bruiloftsmaal. Maar daar gaat het niet om. Beide betekenen namelijk hetzelfde. De maaltijd is namelijk een beeld van het nieuwe verbond. De bruiloft ook. Dus het maakt niks uit. En daarom wordt de bruiloft gewoon gevierd met een goede maaltijd. Zo hoort het. Een feestmaal. Maar het is het nieuwe verbond. En de bruiloftzaal is de plaats waar inderdaad het nieuwe verbond in werking treedt of toegepast wordt. En voor de gelegenheid is dat ook inderdaad eventueel de opperzaal. Nee, in Jeruzalem en later in Troas, dat maakt niet uit. Oh ja, dat is te moeilijk. Nou goed. In Troje, dat is nog moeilijker. Want dat is het eigenlijk. Maar goed, we zullen niet buiten de Bijbel om praten meer vandaag. Hij bereidde een grote maaltijd, nieuw verbond, dat ze aten en dronken. Daarna liet hij hen gaan, dat wil zeggen, kregen hun vrijheid. Ze waren gevangenen, maar werden toch vrijgelaten. Ze waren gevangenen des Heren en toch vrijgelatenen des Heren. Jazeker, dat is allemaal nieuwtestamentische termen toegepast op de gemeente. Jazeker. En zij trokken tot hun heer, tot de koning van Syrië. En zo kwamen de benden der Syriërs niet meer in het land van Israël. Maar het punt is dat zij terugkwamen in Damascus en Syrië dus, want daar komt het op neer. En in Damascus via Samaria. Nou, beter nog, plaats van zulk een, Dothan, Samaria, Syrië. Maar al die dingen spreken over de gemeente. Men is in de plaats van zulk een. Dat is de gemeentelijke positie. Men komt in Dothan, maar daar worden ze verblind. Men komt onder de wet, maar daar is men verblind. En Elisa zegt, nee, dat is ook de plek niet. En dat klopt, want Dothan is niet een beeld van het nieuwe verbond. En zeker niet van de gemeentelijke positie. En dus worden ze uit Dothan gebracht naar Samaria. Dat is de plaats wel, omdat dat is de hoofdstad van het tienstammenrijk. En dus de plaats waar het eerst geboorterecht thuis hoort. Het tienstammenrijk wat ook begint met een koning uit Jozef en Efraïm, Jerobeam. Daar gaat het maar om. En via Samaria, via de tienstammen, komen ze terecht bij, weer terug in Damascus. En daar is eigenlijk het hele verhaal mee compleet. Het beeld uit hoe de zaligheid bij de gemeente terechtkomt. Maar dat gaat via het Jodendom, Dothan, en vanuit het Jodendom en dus vanuit Jeruzalem, want ik vul nou Jeruzalem in voor Dothan, hè. Van Jeruzalem komt het terecht in Samaria. Dat wil zeggen, van de twee stammen gaat het eerst naar de tien stammen. En vanuit de tien stammen, vanuit Samaria, dus wordt men vrijgelaten. En dan gaat het tot aan, zeg maar, de uitersten der aarde. En de Syriërs zijn dan ook een prachtig beeld, inderdaad, van de gelovigen uit alle volkeren. Maar het berust inderdaad op Samaria, daar werden ze gebracht. Daar wilden ze ook wezen. Dat zouden ze ook veroveren. En het hoort ook één te zijn, het tienstammenrijk en Syrië. Vanwege de typologische strekking van het verhaal. Nou goed, dat is eigenlijk de hele geschiedenis hier in dit gedeelte van 2 Koningen 6. Maar ik kan natuurlijk niet nalaten even te wijzen, maar ik doe dat zo in het voorbijgaan zonder op enige details verder in te gaan, dat de geschiedenis daarna verder gaat. In de eerste plaats nog in 2 Koningen 6, waar opnieuw Samaria belegerd wordt door de Syriërs. En waar dat aardige verhaal, nou aardiger, maar het eigenaardige verhaal staat van die twee vrouwen die honger hadden in de stad vanwege de belegering door de Syriërs. En die spraken met elkaar af dat ze hun beide zonen zouden opeten. Dan heb je twee vrouwen met twee zonen die daar onenigheid over krijgen. Waar heb ik dat nog mee gehoord? Ja, bij Salomo. Ja, maar de vraag was, wie is de echte moeder van die zoon? Hè? Dat was niet helemaal zeker. Nou, waar is de gemeente uit geboren? Uit de ene vrouw of uit de andere? Uit Juda, als vrouw voorgesteld, hè? Uit de twee stammen dus, of uit de tien stammen? Nou, als je de prediking volgt en hoe dat gegaan is in Handelingen, dan komt het uit de Joden. En de zaligheid is uit de Joden. Maar als je nagaat waar het terechtgekomen is, dan blijkt het terechtgekomen te zijn niet bij de Joden, maar bij de tien stammen van Israël. Zijnde, gaan we weer de Anglo-Saxische volkeren. Zo is het nou eenmaal. Zodat het niet vreemd is dat er discussie over bestaat van wie is die zoon. En als in deze geschiedenis sprake is van twee zonen, dan wordt er één gedood en opgegeten en de andere overleeft. Toch? Want daarna gaat het verhaal niet verder. En de ene die opgegeten wordt, is uiteraard weer een beeld van de twee stammen waar het oordeel inderdaad over kwam. Maar de andere is een beeld van de tien stammen. Daar komt het op neer. Staan ze weer naast elkaar. Ja, het is een luguber verhaal. Excuus. Hè? Maar dat is de betekenis. En daarna gaat het verhaal verder in hoofdstuk 7, want daar vinden we de wonderbare redding van Samaria. Je wordt ineens aangekondigd dat Samaria vrij zal worden. Dan moet u daarbij bedenken dat Samaria niet echt de gemeente is. Samaria is in de 10 stammen van Israël. En als ze belegerd worden door Syriërs, betekent dat dat de vrijheid van de 10 stammen, die volkeren als zodanig, waar ook ter wereld, dat de vrijheid van die volkeren eigenlijk belemmerd wordt. Want het blijkt natuurlijk zo te zijn dat de Syriërs in deze geschiedenis Samaria en het 10 stammenrijk willen veroveren om het te beroven. Om de bezittingen van de 10 stammen over te nemen. Heb u dat in de gaten? Nou, waar het om gaat, is dat Samaria hier een beeld is van die 10 stammen van Israël zoals ze bestaan in onze dagen, want die volkeren bestaan nog steeds. Maar dat in feite die volkeren de tijd door, onze bedeling door, zolang als de belegering duurt, moeilijkheden hebben met hun bestaan, omdat ze in feite beroofd worden door de Syriërs, namelijk door de gemeente uit de volkeren. En ik bedoel nu heel letterlijk dat die 10 stammen, die zijn er wel, maar in de praktijk blijkt dat de vrucht van die 10 stammen, dat wat die 10 stammen opbrengen, terechtkomt inderdaad bij de gemeente. De 10 stammen, de Angelsaksische volken, zijn gedurende onze bedeling welvarende volken geweest over het algemeen en tot in onze dagen gebleven. Het rijke Westen bestaat in hoofdzaak uit deze volkeren. Ik kan het ook niet helpen, maar het is nou eenmaal zo. En de emigratielanden, weet u wel, allemaal Angelen en Saksen om zo te zeggen. En allemaal dus min of meer erfgenaam van de 10 stammen van Israël. Het gaat hun tamelijk voor de wind, maar waar dient het toe? Wel, het is tot voedsel van de Syriërs. Dat wil zeggen, binnen of in die volkeren vind je hoofdzakelijk, daar gaat hij weer, op de atlas, weet u wel, daar binnen vind je het christendom, zeg maar de christenen. En ik bedoel gewoon eigenlijk gewoon allen die geloven. Ik weet wel dat vandaag de dag niet zoveel meer van over is, maar dat doet er nou niet toe. Maar in het algemeen waren dat de christelijke volkeren, zodat die zegeningen van die volkeren, de bezittingen, de rijkdommen van die volkeren, in de praktijk terechtkwamen bij de gemeente. En dus bij, typologisch, de Syriërs. Je zou bijna zeggen, maar ik vind niet het goede woord, maar ik kan geen andere vinden, dat de gemeente als het ware parasiteert op de 10 stammen van Israël. En neem nou onszelf aangenomen dat in het algemeen de Nederlandse bevolking daar ook bij hoort. Almere wordt twijfelachtig, maar aangenomen dat de Nederlandse bevolking daar ook bij hoort. Dan is het al zo, de vrijheden die wij hebben, de zegeningen die we hebben, waaruit wij leven, gewoon ook in materieel opzicht, in het dagelijks leven, zijn toch zegeningen die wij hebben, omdat wij deel uitmaken van het Nederlandse volk. Al of niet als rijksgenoten. Nee, altijd als rijksgenoten. Hè? U begrijpt toch wat ik bedoel? De vrijheid die wij hier hebben om ook zo bij elkaar te komen, is omdat wij hier in Nederland zijn, bijvoorbeeld. Dat is gewoon afhankelijk van het volk waarbinnen we leven, waar we van nature deel uitmaken. En in de praktijk is het dus zo geweest dat de voorspoed van de Angelsaksische volkeren tot voordeel strekte van de gemeente, zoals de rijkdom van de 10 stammen tot voordeel strekte van de Syriërs. Samaria is dus in die zin onze hele bedeling door belegerd geweest. Dat is een andere manier om het te zeggen. En ik geloof ook inderdaad dat die Angelsaksische volkeren zo gezegend werden in de loop der tijd. Daar kun je over denken wat je wil, maar ze zijn gezegend in materieel opzicht, te midden van de volkeren. Ik geloof dat dat is, juist omdat daar gelovigen waren. Er staat niet voor niks in het Nieuwe Testament, maar het is een slecht begrepen schriftgedeelte. Maar er staat niet voor niks dat wij als gelovigen van onze dagen zouden bidden voor de koningen en allen die in hoogheid zijn. Waarom? Opdat het goed zou gaan met het land? Nee, dat is wel de bedoeling, maar dat is niet het uiteindelijke doel. Het is maar het middel eigenlijk. Wij zouden bidden voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven zouden kunnen leiden. Niet als waardige burgers van ons land, maar als christenen in alle vrijheid. Begrijpt u nu waar het over gaat? En ik geloof dat de Heer inderdaad deze volkeren waar ik er steeds over spreek zo gezegend heeft. Want zo zeggen we dat toch. Hè? En zo ervaren wij ook onze stoffelijke zegeningen. Juist omdat binnen die volkeren zoveel, verhoudingsgewijs althans, zoveel gelovigen waren. Voor een deel ook verblind, voor een deel ook in duisternis, maar voor een ander deel wel degelijk met open ogen en licht in de ogen, hoor. Ook in geestelijk opzicht. Alles is betrekkelijk, dat weet ik ook wel. Maar niettemin is het zo dat die christelijke volkeren inderdaad ook gedeeld hebben in de zegeningen van de christenen. Maar het was andersom natuurlijk in de praktijk. Ook de materiële welvaart van deze volkeren, die was daar omdat de Heer de gemeente zegende. Weet u nog wat er over Sodom stond ook alweer? Al zijn er ook, weet ik hoe weinig, rechtvaardigen in Sodom, dan zal Sodom niet verwoest worden. Dat wil zeggen dat de wereld of een volk gezegend wordt, niet om het volk zelf, maar om de gelovigen die in het volk zijn, uiteraard. Nou, je kan het ook omdraaien. Als het ons als gelovigen goed gaat, als de Heer voor ons in materieel opzicht ook goed voor ons zorgt, en ik geloof dat Hij dat doet, dat is een deel van het verbond, zal ik maar zeggen. Nee, het nieuwe. Deel van het nieuwe verbond vanzelfsprekend. En wij zijn als gelovigen met een grote hoeveelheid hier in Nederland. Betekent het automatisch dat we dus ook tamelijk veel belasting betalen met elkaar. Dan gaat het dus met Nederland ook goed. Is een leuke manier om het te zeggen, maar zo is het toch. Stel dat je een land hebt waar de hele bevolking bestaat uit gelovigen. En de Heer zegent hen, dan heb je een rijk land, ook in materieel opzicht. Nou, dat bedoel ik maar te zeggen. Maar in de praktijk ging het andersom. Namelijk, de landen werden gezegend omdat er zoveel gelovigen waren. Maar het land zelf, ja, betekent verder niet zoveel. Is begrensd in zijn mogelijkheden. Want het land wordt in de praktijk voor een groot deel dus ook beheerst door, laten we zeggen, de gemeente. Want daar komt het op neer. Samaria is belegerd. En dat is onze hele bedeling lang zo. Nou, ik hoop dat u nou dat type begrijpt. En dan begrijpt u ook hoe het verhaal verder gaat. Er wordt gezegd dat van de ene dag op de andere Samaria vrij zou zijn. Ja, want de Syriërs worden van de ene op de andere dag weggerukt. Naar een erg hoge plaats. Deze gingen terug naar huis. Het was een erg hoge plaats. Aram, Rama, Rimmon. Kortom, ze worden van de ene dag op de andere dag weggerukt tot God en zijn troon. Dat is het verhaal. Kortom, deze geschiedenis kent u hopelijk. De gedachte is namelijk dat van de ene dag op de andere het legerkamp er nog wel staat, maar het legerkamp is het legerkamp geworden. Ja, helemaal leeg. Het kamp is er nog wel, maar de Syriërs zijn verdwenen. Daadwerkelijk verdwenen. Dat blijkt ook duidelijk uit onderzoek wat gedaan wordt. Ze zijn weggetrokken. Van de ene dag op de andere dag. En Samaria is weer vrij. Al de volk is verdwenen. Maar de gedachte is gewoon dat als de gemeente wordt opgenomen, want daar gaat het over, Syrië zijn de gemeente die deel hebben gekregen aan het burgerschap van Samaria, om het maar eens anders te zeggen. Als die gelovigen, als de gemeente is weggenomen van de aarde, en begrijp me goed, alle gelovigen, of ze kleingelovigen zijn of grootgelovigen, heeft er niks mee te maken, alle gelovigen zullen op die dag worden weggenomen, niet omdat ze zulke goede gelovigen zijn, maar omdat ze deel uitmaken van de gemeente. He? Als ze daarna 1 of 5 of 10 steden krijgen, dan wil ik afwezen. Maar ze gaan heus allemaal weg. En ook ongeacht of ze eigenlijk wel geloven in de opname van de gemeente. Uiteraard. Want God heeft het beloofd en Hij doet zijn woord gestand. En het ongeloof van de mens doet het geloof van God niet teniet, staat er in Romeinen. En of een gelovige nou gelooft ook in de opname van de gemeente of niet, God laat die opname van de gemeente plaatsvinden. De hele gemeente was één door de hoge priester die dat ook bad. En dus gaat de hele gemeente in één klap weg. Nou is de vraag, wat blijft er dan in de wereld achter? Welke volkeren worden daardoor het meest getroffen? Waar vallen de meeste lege plaatsen? Nou, kijk maar gewoon op de kaart, gewoon objectief. Hè? Kijk maar op de kaart van de godsdienstige wereld. Ja, de Angelsaksische wereld, het Rijke Westen. Hoe dan ook, daar zijn nog altijd de meeste christenen. En bovendien zou je natuurlijk het verhaal niet alleen moeten toepassen op die allerlaatste dag, maar op het hele verhaal, de hele geschiedenis. En, want het gaat om de opname van de gehele gemeente. Die komt inderdaad in meerderheid uit die volkeren. En daar gaat het maar om. En vanaf dat moment is Samaria inderdaad vrij. Dat wil zeggen, de gemeente is verdwenen. Assyriërs zijn verdwenen. En Samaria wacht weer gewoon zijn eigen toekomst. Dat zal ook gebeuren, want hoe dan ook, als de gemeente weggenomen is, mogen er dan grote gaten vallen, een groot legerkamp achterblijven. Stel je voor dat de plaats vindt, deze hele kerk blijft ineens leeg. Hè? Kom eens kijken of we al klaar zijn, zeg. Nee, nog niet klaar. Allemaal lege stoelen, je spullen staan er nog, je bijbel, alles ligt er nog, enzovoorts. En wij zijn weg. Moet je dat voorstellen? En er zijn nogal meer lege plaatsen dan natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat als de gemeente weg is, heeft Samaria nog steeds gewoon een toekomst. Dat wil zeggen, Israël heeft nog steeds een toekomst. Niet alleen de 10, de 2 uiteraard ook. En God zal dan ook inderdaad die toekomst van Israël gestalte geven. Dat wil zeggen dat Israël, alle 12 stammen van Israël, nog gewoon een toekomst wacht in verband met de wederkomst van Christus, de bekering van die volkeren officieel en hun officiële erkenning als Israël. En ik ga er nou maar niet verder op in, want ik heb het bij andere gelegenheden alles gedaan. Er wordt uitdrukkelijk gesproken in de Bijbel over het merkwaardige verschijnsel dat de Joden niet de enige Israëlieten blijken te zijn. Sterker nog, dat de meeste Israëlieten niet eens Joods zijn. Ja, dat staat allemaal in de schrift hoor. En dat ze dan elkaar verdringen en jaloers zijn op elkaar. Dus als tegenover elkaar staan, van wie is nou het echte Israël? Wil het echte Israël opstaan? Maar het zijn er twee. Het zijn twee mannen. Dan wel twee vrouwen. Twee discipelen. Of hoe het allemaal maar heten mag. Dat is de gedachte. Maar goed, dat is het einde van de geschiedenis hier. Maar waar het hoofdzakelijk om ging, is inderdaad dat ook hier wordt uitgebeeld dat de zaligheid weliswaar van de Joden zal worden weggenomen. Johannes 4 zegt het ook, hè. De zaligheid is uit de Joden. Meestal alleen vertaald, verklaard in de zin van de zaligheid vindt zijn oorsprong in de Joden. Jawel, maar dat is maar de helft van het verhaal. De andere helft is dat het inderdaad van de Joden zal worden weggenomen. En als je in Johannes 4 in verband met die Samaritaanse vrouw leest, de zaligheid is uit de Joden, kan ook de volgende vraag zijn, en waar gaat het dan naartoe? En dan is het antwoord in Johannes 4, naar Samaria, waar anders? En dan blijkt de Messias niet de Messias der Joden te zijn, maar de Messias der Samaritanen. Hij is natuurlijk allebei, maar op dat laatste wordt dan de nadruk gelegd. En dan denk ik nog ineens aan twee zaken die ik had moeten noemen. Laat ik daarmee afsluiten dan. Die vind ik in Lucas 4, waar de Heer verschijnt in de synagoge van Nazareth. En waar hij leest in de synagoge, te midden van de Joden, in Nazareth, uit de profetieën van Jesaja. Die profetieën die ook spreken over een volk dat in duisternis wandelt, zal licht zien enzovoorts. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op en dat soort zaken. Hè? Licht, dat nieuwe verbond. En dan staat er dat de Heer de boek van Jesaja opent. En hij vond de plaats, en genadig genoeg moet er gezocht worden, want het gaat om verborgen dingen. Hij vond de plaats waar geschreven is, de geest des Heren is op mij, eigenlijk omdat hij mij heeft gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating, jawel, en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan had, en dat is de verrassing, want de zin was nog niet af, dat is een heel bekend gegeven, dus ik noem het nou maar heel snel, want de zin gaat verder, er staat namelijk te prediken het aangename jaar des Heren en de dag der wraak onze Gods. Maar dat leest de Heer niet mee. En midden in de zin slaat hij, of rolt hij het boek dicht, of hoe het maar heet, en zegt dan, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Of heden wordt deze schrift in uw oren vervuld. Dat kan ook. En dat betekent dat de Heer aankondigt het aangename jaar des Heren. Leuke is van jaar dat het ook vertaald kan worden met twee. Met een dubbel deel dus. Hetzelfde woord. Een jaar is twee. Een dubbel deel. Het was trouwens geen jaar. Het was veel langer, hè? Meer dan 19 eeuwen in elk geval. De aangename jaar des Heer is namelijk onze bedeling. Ik denk dat de vertaling met twee wat leuker is dan de vertaling met jaar. Lijkt me iets duidelijker trouwens. Omdat het gaat om de gemeente met zijn eerstgeboorterecht in onze dagen. En als dat geweest is, komt daarna pas de dag der wraak onze Gods. De dag des toons, of hoe het maar heten mag. De grote verdrukking dus. Kortom, de komst van de dag des Heren. Maar dat is in de toekomst. Waarmee ik maar zeggen wil dat de Heer hier spreekt over onze tegenwoordige bedeling die eerst gaat komen, alvorens de dag der wraken komt. Goed. Nou goed, en dan zeggen zij, is deze niet de zoon van Jozef? In vers 22. En dan zeggen, ja, wat dacht u wat? Natuurlijk is hij de zoon van Jozef. Weet u wat dat betekent? Jozef staat voor Christus en de gemeente, heb ik er straks uitgelegd. Is deze niet de zoon van Jozef? Ja, zeker is hij de zoon van Jozef. En dat betekent dat hij een koninkrijk zal oprichten buiten Jeruzalem, buiten Israël. Althans buiten het Jodendom, en daar gaat het maar om. Onze tegenwoordige bedeling namelijk. Ik heb er wel eens vaker op gewezen. Mag dan zo zijn dat Paulus de gemeentelijke waarheden verkondigd heeft. Maar hij deed dat nadat hij gecoacht was door een mentor of door een coach, weet ik eigenlijk niet. Door een, nou door wie? Nou, het was Barnabas. Die pikte Paulus op. Die geleidde hem naar Jeruzalem, stelde hem voor aan de oudsten daar enzovoorts. En dat soort dingen meer. Was Barnabas, zeker wel. En toen Paulus later geen kant meer op kon omdat hij zijn boodschap niet kwijt kon en bovendien eerst nog wat anders te doen had omdat hij eerst naar Arabië moest en dat soort zaken meer, toen verdween Paulus uiteindelijk gewoon terug naar huis, naar Tarse en een poos later werd hij daar bezocht, jawel, door zijn mentor, Barnabas, en die haalde Paulus op, nam hem mee naar Antiochië en vanuit Antiochië werden ze uitgezonden op een zendingsreis en toen begon de eerste zendingsreis van Paulus, maar het was eigenlijk de zendingsreis nog van Barnabas. Bij de tweede reis ging Barnabas al niet meer mee, toen was zijn rol uitgespeeld. Maar wat ik maar zeggen wil, is dat Paulus op gang gebracht werd, geholpen werd, gecoacht, gepusht werd, of hoe je dat maar heet, hè, door Barnabas. Maar Barnabas heette eigenlijk Jozef. Ja, hij heette Jozef, laatste verse van Handelingen 4. Zeker wel. Zodat dat ook bij Jozef begint. En daar gaat het nou maar om. Al die dingen beginnen bij Jozef. Die zie je even en die verdwijnt dan van het toneel. Maar goed, daar ga ik nou niet verder over praten. Dat heb ik bij andere gelegenheden al gedaan. Maar het is zo leuk dat ze van de Heer, is deze niet de zoon van Jozef? Tja, wis en waarachtig wel. Maar wel op een andere manier dan zij denken. En daar gaat het maar om. Er zit zo'n grote rijkdom achter. Hele eerstgeboorterecht van de gemeente zit daarachter. En hij zeide tot hen, gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen, medicijnmeester, genees u zelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En maar hij zei, voorwaar ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. En geen profeet die tot de Joden kwam, werd door de Joden geaccepteerd, betekent dat. En hij was min of meer een profeet. En hij kwam tot de Joden, zou ook niet geaccepteerd worden door de Joden. Daarom werd het Joodse volk opzij gezet en riep God een volk uit de heidenen voor zijn naam. Uit de heidenen in het algemeen dus. He? Nou, maar we lezen eens verder. Voorwaar zeg ik u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland, maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land, en tot geen van die weduwen in Israël werd Elia gezonden dan naar Sarfat bij Sidon, Sarepta Sidonis, Sarfat bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. Omdat haar man was overleden. Maar ze had wel een zoon die levend gemaakt werd. En waar ligt Sidon dan, een Sarfat? Ja, in Libanon, maar dat was dus altijd Syrië. Dat is Syrië. Ja, Sarfat Sidon. Sidon is een van de Syrische steden. Daar hebben ze nou nog ruzie over eigenlijk. Libanon en Syrië, jawel. Kijk maar op je Bijbels atlas. En er waren vele Melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan Naaman, de Syriër. Let op dat erbij staat. De Syriër. Beide, die weduwe bij Elia en deze man, de Melaatse man, bij Elisa, beide waren Syriërs. En de Heer leest eerst uit Jesaja en met en mijn woorden zeg ik dan, hij demonstreerde eigenlijk dat de geschiedenis van Israël als het ware zou worden afgebroken. Dat zou pas later komen. Er zou een tijd zijn, een onderbreking als het ware in de heilsgeschiedenis, waaruit de gemeente geroepen zou worden. En de Heer zegt dan, nou dat krijg je toch ook uit de Oude Testamentische typologie. Want Elia werd gezonden tot die ene weduwe in Syrië. En Elisa, Genas, die andere man, die ook een Syrië was, namelijk Naaman. Nou, Naaman hebben we al van gezegd, dat is gewoon een beeld van de gemeente in onze dagen, Syrië. Maar in ieder geval, de gemeente in onze dagen. En de vrouw van Sarfat, van Sidon, met die zoon, wel, dat is heel gemakkelijk. Het was een vrouw, ze is weduwe, de man is overleden. Kortom, dat is gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël. Niet van de 2, maar van de 10. Daarom wordt Elia gezonden buiten Israël en komt er bij een andere weduwe terecht, om zo te zeggen. En die zoon sterft, maar staat weer op uit de dood. Ook een bekend verhaal trouwens, want het is ook nog eens gebeurd bij de opperzaal in Troas, maar die had ik al even genoemd stiekem. Op dezelfde manier als dat Elia, zowel Elisa, die zonen in verschillende tijd, van verschillende moeder ook, opwekte, op dezelfde manier genas Paulus ook de jongeling in Troas die van 3 ogen uit het raam viel en toch weer opstond. Maar de betekenis is in alle gevallen dezelfde. De betekenis is dat inderdaad uit de andere tak van de familie, vanuit buiten Israël, dat wil zeggen vanuit de 10 stammen, dat daaruit de gemeente zou voortkomen. De ene kant is de 10 stammen geworden, was Lo-Ami, werd Lo-Ami. Maar daaruit werd de gemeente geroepen, de zoon zal ik maar zeggen, en die is weer Ami. Dat is het verhaal. En zo, nou ik moet er natuurlijk nou mee stoppen, maar zo ken ik nogal wat voorbeelden uit de Bijbel. Talloze, waaruit precies dezelfde conclusie getrokken moet worden, wanneer men tenminste nauwgezet de schrift onderzoekt. En daarin zien we hoe die schriften getuigen inderdaad van het werk van wat de Heer doet. Ook en in het bijzonder in onze dagen. Het is soms zoeken, maar je hoeft er niet na te zoeken. Je onderzoekt gewoon de schriften en je vindt vanzelf. Ieder die dat eerlijk doet, in afhankelijkheid van de Heer, en met de wijsheid van de Heer moet ik er eigenlijk bij zeggen, want dat leert de schrift zelf, dus moet ik het ook wel zeggen, die zal die dingen of vinden, of hij zal ze bevestigd vinden. En dat is natuurlijk de gang van zaken in het algemeen. Maar ook daar heb ik de vorige keer over gesproken. Maar ik moet u toch zeggen dat het voor de goede orde, dat het ons, en mij zeker niet, dat het ons niks uitmaakt wie wij zijn van geboorte, wie wij zijn van nature. De apostel zegt niet voor niks dat men zich niet zou begeven tot oneindelijke geslachtsrekeningen. Ik geloof dat dit de betekenis ervan is. Hè? Het maakt namelijk niet uit van wie wij afstammen. Waar het om gaat is dat aan ons het evangelie gepredikt is, op wat voor wijze dan ook. En dat we tot geloof zijn gekomen in het woord Gods. En daardoor deel hebben gekregen aan de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Maar ik moet u toch zeggen dat het... Dat ik het een van de mooiste geheimen vind eigenlijk van het werk Gods, van het plan Gods. Dat terwijl niemand het weet, terwijl het nergens expliciet in de schrift staat. Nou ja, ik denk het niet eigenlijk. Hè? Dat het eigenlijk nergens expliciet in klare taal in de schrift staat. Dat het toch zo is dat die gemeente wel degelijk beschouwd moet worden. Ook op letterlijke wijze als een bekeerd Israël. Zij het dan een deel van Israël, dat kan wel wezen. Maar toch als een deel van Israël wat niet verblind is geworden. En wat tot geloof is gekomen in de Heer Jezus Christus. Dat betekent dat het plan Gods in verband met de komst van de Messias. Waardoor inderdaad Israël gered zal worden enzovoorts en de belofte zou ontvangen, de vervulling ervan althans, dat de plan Gods inderdaad toch vervuld is. Weliswaar niet aan het ene deel van Israël, maar wel degelijk aan het andere deel van Israël. En ik zeg het bij herhaling, het is de enige manier waarop op enige wijze inhoud is te geven aan de beloften die God gedaan heeft met betrekking tot de eerstgeboren. Ik zeg het altijd, want het is een argument waar niemand omheen kan. Het eerstgeboorterecht hield in koningschap, priesterschap en een dubbel deel. Koningschap werd van de eerstgeborene weggenomen, want het werd gegeven aan Juda. Priesterschap werd van de eerstgeborene weggenomen, het werd gegeven aan Levi. En de eerstgeborene krijgt alleen een dubbele deel. Dat betekent dat Jozef en dus de stam van Efraïm een dubbel deel zou krijgen. Nou, wat dan? Het antwoord is, het dubbele deel bestaat hieruit dat Jozef, Efraïm en daarmee eigenlijk de hele 10 stammen een aandeel krijgt aan de ene kant in het aardse koninkrijk van Christus straks in de toekomst. Als Samaria bevrijd is, denk ik dan altijd maar. Aan de andere kant krijgt dat diezelfde 10 stammen, Efraïm, Jozef, krijgt als dubbele deel het hemelse deel. En dat is precies wat van de eerstgeborenen ook gezegd wordt. Namelijk, al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer. Dat zou men bij de Heer moeten brengen. En dat is ook inderdaad van toepassing op onze bedeling. Wij als gemeente van eerstgeborenen hebben op die manier letterlijk deel aan het dubbele deel van Efraïm en Jozef. En hebben daarom een toekomst, een positie, een erfenis en zelfs als een wandel nu, zoals het in Filippenzen heet, in de hemel. Aan de ene kant gewoon omdat wij tot geloof gekomen zijn in de boodschap en verder niks. Voor ons maakt dat verder niet uit. Maar van Gods kant uitgezien maakt het heel veel uit, omdat het bevestigt dat God in al zijn wijsheid toch hoe dan ook, zonder dat iemand het weet, zonder dat ook wij eraan hebben bijgedragen, dat hij toch komt tot zijn doel. Dat is de positieve kant. De negatieve kant is dat het ook illustreert hoe verderfelijk het is te moeten leven onder een wet. Want het is daardoor dat het andere deel van Israël, het Joodse deel namelijk, inderdaad gevallen is. En niet ontvankelijk was voor de genade. Want binnen wet is geen genade, weet u wel. Niet ontvankelijk was van de genade van God. En daarom hem heeft afgewezen. En dat is tegelijkertijd de waarschuwing die wij hebben. En het verhaal is dus dat God toch tot zijn doel komt. Met zijn volk. Met 2, dan wel met 10 stammen. Uiteindelijk in het geopenbaarde koninkrijk. Maar dat ook in het Oude Testament de beloften gedaan zijn en geïllustreerd zijn aan de 10 stammen van Israël. Die inderdaad uiteindelijk beter afblijken te zijn, zelfs nog, dan dat Israël, dat Joodse volk, dat nooit is weg geweest. Maar dan mag ik niks meer zeggen, want dat was de verwijzing naar de gelijkenis van de verloren zoon. Maar ik mag niks meer zeggen, want het is inmiddels de hoogste tijd. Ja, zo is dat. Zullen wij de Heer danken? Trouwe Hemelse Vader, we danken u voor het grote voorrecht dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En we danken u, Vader, dat we in de heerlijkheid van dat licht mogen wandelen. Dat licht, de heerlijkheid van het evangelie van Christus die het beeld Gods is. We danken u, Vader, dat wij onze heiland mogen kennen als degene die ons hoofd is, met wie wij verbonden zijn als zijn lichaam, maar ook als degene die gezeten is op de allerhoogste troon aan uw rechterhand. We danken u, Vader, dat we mogen beseffen dat wij leven hebben ontvangen in hem en daarom deel hebben gekregen aan de beloften die aan de eerstgeborenen gedaan zijn. We danken u voor het grote voorrecht dat wij, ondanks wie wij van nature zijn, deel hebben gekregen aan die beloften die via Abraham, Isaac en Jacob vererfd zijn geworden, in feite aan alle gelovigen. Maar we danken u dat wij als gelovigen in deze tegenwoordige bedeling, in deze laatste dagen, zelfs deel hebben gekregen aan dat eerstgeboorterecht en daarom een hemelse erfenis hebben ontvangen. We danken u, Vader, dat we ook vandaag uw woord mochten openen. En dat wij dat licht van uw woord mogen laten schijnen in onze harten. Dat wij op de hoogte gebracht mogen worden van uw veelkleurige wijsheid, van de vele facetten, de vele kanten van het werk wat u doet. En we danken u dat we op zoveel manieren datzelfde werk beschreven mogen vinden in de rijkdom van het woord. We danken u ook, Vader, dat we dat woord hebben mogen leren kennen als een schat. Als de rijkdom, de enige echte rijkdom die wij in dit leven hebben ontvangen. Een schat waaruit wij nieuwe en oude dingen ook mogen voortbrengen. En al die dingen spreken ons over u en uw werk. Ze spreken ons over onze heiland die wij inderdaad niet gezien hebben. Maar die wij nochtans hebben mogen leren kennen en ook mochten leren liefhebben. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Dat we ook door het onderzoek van uw woord onze gemeenschap met u mogen oefenen. Dat we daardoor gebouwd mogen worden in het geloof, maar daardoor ook steeds meer verbonden mogen zijn. Ook bewust verbonden mogen zijn met u die zo'n groot werk doet in onze dagen. U die zo'n grote zaligheid tot stand hebt gebracht. We danken u daarom dat we hier mochten zijn op deze dag. We bidden u, Vader, wilt u ons nabij zijn. Ook wanneer we weer van hier gaan. Wilt u ons bewaren van de boze, zoals onze heiland ook eens gebeden heeft. Wilt u ons bewaren van de boze die nog heerst in deze duistere wereld? En wilt u dat doen omdat wij niet van deze wereld zijn, maar omdat u ons gekocht hebt, gelost hebt uit deze wereld en gemaakt hebt tot uw volk, uw kinderen, uw erfgenamen, die niet in duisternis, maar in het licht en in de dag wandelen. Wees u zo ons nabij en wilt u boven alles uw naam in onze levens groot maken, om Christus wil. En uit de rijkdom van uw genade. Amen.